Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. En ook een groet aan hen die de dienst op een later tijdstip zullen horen. Vanmorgen is dominee Van Dis uit Nieuwegein onze voorganger. Organist is Hanne Hommel. Jammer dat we nog niet kunnen zingen, maar we kunnen op deze manier goed naar jou luisteren en naar het orgel. Er zijn ook nog geen collectes tijdens de dienst. U kunt uw gaven kwijt aan het bij het uitgaan van de kerk in de collectezakken. Eén is er bestemd voor de kerk en de ander is bestemd voor de diaconie. En voor de diaconie is de collecte specifiek bestemd voor het plaatselijk werk. Dan de bloemen, zijn twee bossen bloemen. Die gaan deze week naar Jeni en Boukje Veenstra als bemoediging in deze moeilijke tijd met hun moeder. Sterkte ermee. Morgenochtend is er weer inloop in het anker. Vanaf 10 uur, u bent er hartelijk welkom voor een kopje koffie of een praatje. Tot zover de mededelingen. Ik wens u namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst.
Stil tot onze God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Genade voor u, voor jou, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Ja, het thema in deze dienst is levend water in de woestijn. Nou, wat woestijnervaring is, dat weten we ook een heel klein beetje. Dat komt ook wel wat voorbij. Afgelopen week is in Israël en door Joden in Nederland het Lofotenfeest gevierd. En ik had begrepen dat er vorige week niet speciaal een Israëlzondag aandacht is geweest. En ja, ik denk, nou, dan ga ik dat nu doen vanmorgen in Nieuwveen. En het thema van de dienst is levend water in de woestijn. En de begintekst is gekozen uit de profetie van Malachi. Over de dag die komt, de dag van de voltooiing van alle dingen. Die zal komen brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn, wie zich goddeloos gedragen, zullen dan alleen maar stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van ze overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Ja, nu gaan wij zingen. Dat doen we dan in ons hart. Hè? Met de woorden van gezang 755. En we heel mooi af kunnen stemmen met de organist van vanmorgen. Met Hanno. Dat hij eerst het koraal speelt, dan lees ik vers 1 en dan gaan vers 1 en 2 in gedachten zingen terwijl het orgel de koralen speelt. Dus we luisteren eerst naar het melodie van lied 755, dan draag ik vers 1 voor en dan zingen we vers 1 en 2 van dit lied om het echt een beetje te laten binnenkomen. Dus een beetje moeilijke tijd, hè, dat zo is, maar je wilt echt je best doen om te kijken dat de tekst bij je binnenkomt, toch, hè?
Thank you.
Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's vaders licht verheerlijkt voor zijn aangezicht. We gaan zometeen, ook helemaal in het kader van de preek en de dienst van vanmorgen, zingen in ons hart met Psalm 42 vers 1. Op dezelfde manier als net is gebeurd, eerst de melodie, dan declameer ik het lied en dan zingen we het in ons hart mee. Straks bij de schriftlezingen, dat moet u maar onthouden, dan gaan we een aantal keren uit Psalm 42 meezingen, maar dan is er alleen een koraalvariatie die de organisten spelen terwijl wij in het liedboek meelezen. Wij lezen dus, we zingen straks Psalm 42 vers 1. En dat doen we nadat we gehoord hebben de wet en de belofte van God uit Matteüs 22. De samenvatting die Jezus gaf en enkele versen uit de brief die de apostel Paulus aan zijn medewerker Titus schreef. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bij elkaar en om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En Christus Jezus, de Zoon van God, heeft dat voor ons vervuld in zijn leven en in zijn dood en opstanding. En hij wil dat door zijn Heilige Geest vervullen in ons, hier dus. En daar heeft de apostel Paulus het over. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Die leert ons dat wij goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en onze zaligmaker, onze redder, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Om ons van alle zonden vrij te kopen en ons rein te maken en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Amen. Ja, daar kan je soms zo naar verlangen voor anderen, maar ook voor jezelf. Hè? Wat kan het dorstig zijn in ons leven, dat je vraagt, Heer, waar bent u nou? Wilt u ook in mijn hart zo dat doen wat u gedaan hebt aan het kruis en in uw opstanding? Nou, die dorst, daar heeft Psalm 42 het eigenlijk al over. Evenals een moederhinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht. God van leven, God van licht. Wanneer zal ik hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven? Nou, dat is een heel bekende melodie. Dat gaan we dus nu zo zingen terwijl de organist het koraal voor ons speelt. Nu gaan we samen bidden om die Heilige Geest in de opening van de schriften die van Jezus Christus getuigen. Machtige God van Israël, u die hemel en aarde hebt geschapen en die nooit loslaat wat uw hand begon. Dank u wel dat we in uw drie ene naam hier samen mogen zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij bidden om die Heilige Geest dat uw namen maar geen lege woorden voor ons zullen zijn. Maar dat uw Heilige Geest uw heerlijke naam ook in ons hart schrijft. Uw woorden in ons hart schrijft. God, u kent ons wel, de duisternis van ons bestaan. In de wereld waarin we leven, zo'n woestijngebied vaak. U kent ons wel, God, dat we zonder u vergaan van de dorst. Geef dat we het beseffen mogen, liefdevolle God en Vader, opdat we de woorden van Jezus zullen horen en opdrinken. En mogen leven. Mensen van hoop mogen zijn in een genadeloze tijd. In een bikkelharde strijd. Niet opgeven, maar genade en liefde en vergeving van u ontvangen om die door te geven aan elkaar en aan de mensen om ons heen. Geef ons dat water, Vader, door uw Heilige Geest, als de schriften opengaan. Reinig onze harten naar uw belofte, opdat ook wij vrucht mogen dragen uit u, Heer Jezus, en dat de liefde van u ook door de protestantse gemeente in Nieuwveen mag worden doorgegeven. Dat het licht van uw genade mag stralen in het dorp en in onze eigen netwerken. In onze gezinnen, onze families. God, u kent de pijn en de moeite en de bittere vragen die in ons hart kunnen zijn. Om zoveel. Maar u ziet onze duisternis anders als wij het zien. Want u ziet de duisternis waarin wij leven als uw kans om het licht te laten schijnen. U ziet onze dorst anders als wij het zien. Wij denken, dit houden we nooit meer vol. Maar u zegt, er is levend water, kom naar mij toe. Heer, we belijden u dat wij van die onwillige mensen zijn. En dat wij het vaak helemaal niet eens horen, de stem van u. Dat we zo vast kunnen zitten in foute gewoonten, in negatieve gedachtencirkels. Maar u wilt er ons uit bevrijden. Daarom zijn we hier om u te loven, u te prijzen en u te vragen. Kom, Schepper Heilige Geest, in de naam van Jezus en in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. Ja, nu zijn er drie schriftlezingen en dan moet u niet schrikken, want dat kan sowieso al die bijbelteksten, die kan je toch ook nooit allemaal in één keer onthouden. Nou, dat begrijp ik ook wel. Ik hoop dat er in de preek ook wel iets duidelijk wordt. Het gaat over het Loofhuttenfeest. De tekst van de preek is gekozen uit Johannes 7, waar Jezus op het Loofhuttenfeest spreekt. En daar gaat de preek gewoon helemaal over. Maar dat Loofhuttenfeest is natuurlijk ingesteld in Israël. En daarom hebben ze het nog steeds, wordt dat gevierd. Dat is, gaan we ook lezen, dat een gebod van God is voor Israël. Dus ik lees iets uit Leviticus 23. Maar bij de profeet Zacharia lees je ook nog een keertje over dat loofhuttefeest. Als het ware een loofhuttefeest, het laatste der dagen voordat Jezus wederkomt. Daar ga ik ook een paar versen uit lezen. En dan komt dus onze schriftlezing waar de tekst uitkomt, uit het Johannesevangelie. Ja, u zegt, ja, dat kan ik allemaal nooit onthouden. Dat hoef je ook niet allemaal te onthouden, die schriftlezing. Maar u kan het nog eens naluisteren. Maar dat zijn dus de drie schriftlezingen. Een paar versen uit Leviticus 23. Een paar versen uit de profetieën van Zacharia. En dan Johannesevangelie. En we wisselen dat af met het zingen van Psalm 42, eerst vers 3, dan vers 5 en dan vers 7 voor de preek is dat dan. Dus nu ga ik het rustig voorlezen. We gaan eerst dus lezen de instelling van het loofhuttefeest, Leviticus 23, een paar versen. En daarna zingen we en lezen we mee met Psalm 42, vers 3. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de 15e dag van de 7e maand begint ter ere van de Heer het loofhuttefeest dat 7 dagen duurt. Dus het is afgelopen week afgelopen ook, hè? Dus dan weten ze dat toch. De eerste dag moet je als een heilige dag samen vieren. Dan mag je niet werken. Elk van de 7 dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. En de 8e dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren. Jullie dan moeten dan een offergave aanbieden aan de Heer. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn waarop niet gewerkt mag worden. Lees ik verder vers 44, vers 40 tot 44. De eerste dag van dat feest moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. 7 dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest ter eer van de Heer 7 dagen lang gevierd worden. En dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 7e maand. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elk geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen, tenten liet wonen, toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer, jullie God. Psalm 42, vers 3. Vijf dagen voordat het loofhuttefeest begon, was de allergrootste feestdag in Israël, dat is de grote verzoendag. En nou heeft de profeet Zacharia daarover over wat eens zal komen als de Heer terugkomt. Ik lees een paar versen uit Zacharia 12, vers 9 tot 13, vers 1 en een paar versen uit Zacharia 14. En dat, als ik dat lees uit die eerste schriftlezing uit Zacharia 12... vers 9 en volgende. Dan moet ik altijd denken aan wat ik meemaakte toen ik een keer in Israël was, een reis leidde naar Israël. En toen bezocht ik natuurlijk ook Joodse synagogen, maar dat is ook een synagoge van Messias beleidende Joden. En mega groot voor in die synagoge hing deze tekst uit Zacharia 12. En die gemeente die bad daar steeds om: Heer, wilt u dat nu gaan doen, die verzoendag? En dat is eigenlijk een soort gebed wat constant in die synagoge te zien was. Nou, dat gaan we nu even samenlezen. Op die dag zal ik, zegt God, alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Zij zullen zich weer naar mij wenden en over degene die zij doorstoken hebben, zullen ze weeklagen als bij de rouw van een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. Op die dag zal men in Jeruzalem zo luid weeklagen als er in de vlakte van Megiddo wordt geweeklaagd om Hadad Rimon. Het hele land zal rouwen. De nakomelingen van David en die van Nathan, de nakomelingen van Levi en die van Simi en alle overige families, elke familie afzonderlijk en de vrouwen steeds afzonderlijk en de mannen van de mannen. Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen. En dan komt dat Loofhuttenfeest in hoofdstuk 14, vers 8 en volgende. Als die tijd komt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten, de andere in de zee uitmonden en de andere in het westen. Zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over heel de aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. En dan tenslotte in vers 16. En de overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan elk jaar naar de stad komen om voor de Heer van de hemelse machten hen als koning te vereren en om Loofhuttenfeest te vieren. Prachtig, hè? Na die verzoening Loofhuttenfeest. Psalm 42, vers 5. Nu komt de schriftlezing die tegelijk de tekst voor de preek zal zijn. Uit Johannes 7, de versen 37 tot 39. En de tekst voor de preek is dan vers 37b en 38. Johannes 7 dus. Dat is een hoofdstuk lang waar het helemaal Loofhuttenfeest, iedereen in de tempel is en iedereen is in de weer. Wie is die Jezus eigenlijk? Nou, op de laatste dag, dat is de achtste dag, begint dan Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in die tempel en hij riep luid uit: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee bedoelde hij de Heilige Geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Want de Heilige Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot de majesteit van God verheven. Nou, het woord van Jezus dat in de tempel klonk, klinkt nu in de kerk van Nieuwveen. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart in een rein hart en die het doorgeeft. Psalm 42, vers 7. Na het amen van de preek gaan we in ons hart meezingen met Psalm 87. Daar zal de organist wel eerst het melodie spelen. Dan declameer ik het eerste couplet voor u en voor jullie thuis of hier. En daarna wordt het koraal driemaal gespeeld en kunnen wij in ons hart meezingen met Psalm 87 de eerste drie versen. Psalm 87, 1 tot en met 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Elk jaar heeft de Protestantse Kerk in Nederland een zondag bestemd voor Israëlzondag. En dat is altijd de zondag die samenvalt met het Joodse Loofhuttefeest. Dat vind ik een prachtig signaal dat wij als kerk ook in herinnerd worden aan de belofte die God voor Israël heeft. Wij mogen de belofte van God voor Israël niet vergeten. Kijk, God is trouw aan zijn volk in Israël. Als hij niet trouw was aan Israël, dan zouden voor ons ook geen op de konden de kerk wel sluiten. Maar God is trouw aan Israël en daarom mogen wij bouwen. Nou, lazen wij ons tekst uit Johannes. En daar, dat is het Loofhuttefeest waar Jezus is. En het Loofhuttefeest wat Johannes daar beschrijft, daar horen we Jezus roepen. Iedereen die dorst heeft, kom maar naar mij toe om te drinken. Nou, dat raakt ook Israël, want Jezus was de Messias van Israël, een Jood, maar de Messias van Israël. Maar het raakt ook ons, het raakt iedereen. Daarom staat er in het Grieks dat hij zo hard roept, iedereen moet het horen. Wat is dat Loofhuttefeest eigenlijk geweest? Nou, dat is het laatste Joodse oogstfeest. Israël had drie oogstfeesten en Loofhuttefeest was het laatste oogstfeest. En hier in Johannes 7 vervult Jezus dat Loofhuttefeest. Hij is onderweg naar zijn lijden en sterven, onderweg naar zijn toekomst. U, jij en ik, wij zijn ook op weg naar die grote dag. Maar waarom dat Loofhuttefeest? Wat moet nou zo'n loofhutje? Nou, God stelde het door Mozes in, hebben we net gelezen. En het was een feest voor 7 dagen. Het was afgesloten met de 8e, de grote dag van het feest. De dag waarop Jezus dit riep. En het is dus in de allereerste plaats een vreugdefeest. Vreugde om de oogst. En daaraan herinnert ook de lulaf. Dat is een palmtak die Joden dan maken. En daarbovenin zit een citrusvrucht. En die tak bestaat uit mirte en wilgetakken. Lazen we net ook bij Leviticus. Dat had God zo geboden. En daar konden ze vrolijk en feestelijk mee zwaaien. Maar datzelfde feest herinnert ook aan de woestijnreis uit Egypte tot in het beloofde land. Nou, dat was juist een verschrikkelijk moeilijke tijd natuurlijk. Ja, je had daar geen landbouw en je kon daar ook niet genieten van de oogst en zo. Een tijd vol ontbering. Je leefde in tenten of in hutjes, zoiets. En je was dus helemaal aangewezen op de zorg van God. Ja, dat werd anders in het beloofde land, hè. Daar waren steden, daar bouwde je stenen huizen enzovoort. En dan leefde je in een gesettelde samenleving. En dat was een grote zegen van God. De voorspoed in Canaan was ondubbelzinnig een zegen. En als u, jij en ik, ja, wat wij wel eens zeggen, aan de goede kant van de streep wonen, dat we welvaart hebben, dan is dat een zegen. Maar u weet net zo goed als ik, welvaart kan ook ontzettend afstompen. Zonder gehoorzaamheid aan de Heer en zonder dat wij mensen zien die aan de andere kant van de streep zitten en ons daarvoor inzetten, zonder dat we anderen zien en voor onszelf gaan, dan leert welvaart je God vergeten. Dan denk je gewoon niet meer aan hem. Brood ook haalt bij de supermarkt, maar dat God het geeft. Dat ik in een huis mag wonen, ja. Iedereen woont toch in een huis? Maar dat pure genade van God is en dat er vandaag de dag ook 70 miljoen vluchtelingen over de aarde zwerven, dat kan je wel wegduwen. Dus snap je? Dat moest Israël gedenken. Daarom moest Israël in het land Canaan elke keer herinnerd worden aan die genade van God in de woestijntijd. Toen was het goed. Toen was in elk geval God niet uit beeld. Maar als je God vergeet in de welvaart, dan komen foute goden in de plaats van God. Dat kan geld zijn, dat kan status zijn, dat kan macht zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Dat weet u net zo goed als ik. En als foute goden in de plaats van de God des levens komen, dan wordt de zegen die God beloofd heeft omgekeerd in een oordeel van God. Een oordeel van verdrijving. Israël moest uiteindelijk in ballingschap. Ze hadden dat mooie land gekregen, maar ze hadden compleet verprutst bij God. En toen gingen ze in ballingschap, was aangewezen en het is gebeurd. Dan kun je natuurlijk wel afvragen, en dat is zeker ook voor ons ook best wel moeilijk te beseffen. Waarom waren nou de profeten in het Oude Testament zo positief over die woestijntijd? Er is toch helemaal niks aan in zand en stenen en zo. En dat vertrek uit Egypte, dat moet voor Israël een geweldig grote shock zijn geweest. Ze hadden er 400 jaar gewoond. Ja, het was in het begin erg mooi geweest, maar toen kwam er een farao die vrede werd. En de onderdrukking werd steeds erger. Maar ja, je kon het wel uithouden. Je moet overleven. Ook in moeilijke tijden moet je overleven. Dat maken wij nu ook mee. En nu de coronatijd is aangebroken en er weer zo'n golf aan zit te komen en zo. Of eigenlijk al bezig is, dat weten we allemaal niet zo precies. Maar het is in ieder geval, je moet overleven. Dan probeer je een overlevingsstrategie te bedenken. Wat we hier nu in de kerk zitten doen is ook een stukje van die overlevingsstrategie. Toch? En dat is ook belangrijk. Nou, in Egypte had Israël het hartstikke slecht. Maar ze moesten daar toch overleven. Je moet wel verder natuurlijk in zo'n situatie. Dus dan ontwikkel je een overlevingsstrategie. En toen kwam ineens het bevel van God en Mozes van Egypte ga je verlaten, want de tirannie van de farao, daar ga ik een einde maken. En die foute goden van die jongen, die zal ik te schande maken. Ik ga jullie bevrijden, een feest van bevrijding. Ja, dat zeg je dan, maar dan moet je in één keer uit zo'n overlevingsstrategie in een land waar het wel moeilijk was, maar je had altijd een eten, je had een huis, moet je in één keer de woestijn in. Nou zeg, dat is ook een grote shock. De overlevingsstrategie moest je opgeven. Er was ook helemaal geen weg meer terug. Je moest gewoon mee. En wat gebeurt er dan? Nou, ik word je moedeloos. Dus is er ook zo vaak moedeloos geworden. Boos, ook boos op Mozes en boos op God. Dat is vaak gebeurd in de woestijn. Nou, dat zijn de dingen die je meemaakt in de woestijn. Hoe leer je dan om God te vertrouwen? Dat God een God van liefde en ontferming is. Nou, alleen als die God van liefde die je roept je vreugde is geworden. Dat zie je uit jezelf niet zo, maar daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Het zit hem in de naam van God, de naam van de God van Israël is, ik ben erbij. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik vind altijd de mooiste vertaling van die naam die Martin Buber daarvan geeft. Die zegt, God zegt, ik ben erbij. Dat is de naam van God. Ik weet niet waar jij nu in zit, in wat voor tijd je, maar God zegt nu ook tegen jou, tegen mij, tegen ons. Ik ben erbij. Je staat er niet alleen voor. Het is hartstikke moeilijk, maar je staat er niet alleen voor. In zijn naam is God nabij, liefdevol. Juist als het moeilijk werd in je leven. Juist als je de goedheid van God niet ervaart. En Loofhuttenfeest is een oogstfeest in Canaan waar iedereen welkom was. Hè. Maar het was dus ook een feest van bevrijding. Uit Egypte en later uit Babel, dat land van ballingschap. Dus de les van de woestijn, dat is een les ook voor ons. Die leert ons de waarde van een leven met God. Dat God de plek heeft die hem toekomt in je leven. Maar het laat je tegelijkertijd zien hoe betrekkelijk je leven is als je niet meer ziet dan de dingen die elke dag gebeuren. Dan mis je gewoon het allerbelangrijkste. Ik vind het prachtig, op de Shabbat van de Loofhutten, van het Loofhuttenfeest, wordt altijd het boek Prediker gelezen. Ik weet niet hoe bijbelvast u bent, dat hoef ik ook maar geen oordeel over te hebben. Maar moet je nog maar eens een keer kijken in het boek Prediker. Daar zegt de prediker, zegt dan zo vaak dat het leven leeg is als je alleen maar de dingen ziet die onder de zon bestaan. Dat is altijd maar hetzelfde en het gaat maar door en het gaat maar door. Als ik niet meer zie dan datgene wat er onder de zon is, ja, dan is het zo zinloos allemaal, toch? Hij zegt prediker ook zonder schepper te zien die zijn inzettingen gaf. Alsof de liefde van God niet sterk genoeg is om hem lief te hebben. Dan wordt je leven leeg. Dat doet de zonde, die blokkeert en maakt van ons leven een woestijn. En daarom moet zonde en schuld worden weggenomen. En dat is een prachtige symboliek zit daarin, dat Loofhutten gevierd wordt 5 dagen na de grote verzoendag. 5 dagen na Yom Kippur. Want de allerdiepste vreugde voor Israël, voor u, voor jou en mij is verzoening en vergeving van zonde. Die grote verzoendag, hè, dat begon met de reiniging van de priesters in de tempel. En dan werden ook de zonden van het volk verzoend en weggedaan. Grote verzoendag. Dus dat we het avondmaal mogen vieren, toch? Als je met je hart erbij bent. De verzoendag op het kruisheuvel van Golgotha, waar Jezus stierf voor onze zonde. Nou, 5 dagen daarna het Loofhuttenfeest. Dat kwam er dus direct achteraan. En dat was dus een gezinsfeest, dat was een familiefeest. En zo werd het ook een tempelfeest. En na de bouw van de eerste tempel, bij de herbouw van de tweede tempel, werd dan ook heel massaal het Loofhuttenfeest gevierd. Niet alleen in de huizen met die hutjes, maar ook in de tempel. Nou, en dan kom ik op die tekst waar het over gaat. Loofhutten wijst dus naar de vervulling van de belofte van God op weg naar de grote dag. En dat zegt Jezus in dat tekstwoord bij Johannes op 2 manieren. Jezus zegt, de schrift zegt het ons, gelijk de schrift zegt. En de tweede is dat hij zelf, de Messias van Israël, die schrift vervult. Dat hij doet wat hij belooft. Laten we daar naar kijken. Het is zoals de schrift zegt. Midden in dat feest roept Jezus hard en luid. Het Grieks staat eigenlijk zo'n woord als hij schreeuwt het uit. Als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water komen uit zijn binnenste. En dat kwam helemaal binnen, denk ik. Want het Loofhuttenfeest als tempelfeest had een 7-daags ritueel. In optocht trok men samen met een priester vanaf de tempel naar het badwater Siloam. Daar stroomde de beek Gihon in uit. Het badwater Siloam, daar stond altijd fris water. En op elke dag van dat feest ging een priester met een gouden kruik naar dat badwater toe. En hij vulde daar die kruik met water. En een hele stroom met mensen gingen mee. En dan voor de tempel op het tempelplein werd die kruikwater leeggegoten. Een stukje water, een soort wateroffer of iets om aan God te doen. En dat was een herinnering aan de woestijntijd. God gaf toen water uit de rotssteen. Twee keer lezen we dat, hè? Dat God water gaf uit een rotssteen. Nou, dat symbool was er nu ook, hè? Dus dat daar zo een kruik water werd leeggegoten. En het doet ook denken aan de Torah, hè, dat zij is de wet van God, die eerste vijf boeken van Mozes, die worden ook vaak vergeleken met water in de Bijbel. Dat ga ik nu niet allemaal ophalen, maar het herinnert ook aan de Torah, die door de Heilige Geest water op het droge is. Gehoorzaamheid uit liefde lest je levensdorst, zegt de schrift. Maar ik denk dat Jezus heel bijzonder herinnert aan Zacharia 14. Dat hoofdstuk Zacharia 14 werd en nog steeds wordt op Loofhuttefeest gelezen in de synagoge. Dat wordt vandaag de dag op synagoge nog gelezen. En ook Zacharia profeteerde die grote verzoendag van boete. God opent een fontein tegen zonde en ongerechtigheid voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Ik zal inderdaad nooit vergeten dat ik daar een rabbijn van, die noemen zich daar ook een rabbi van de Messias beleidende Joodse gemeenschap, die was tot geloof in Jezus gekomen en toen werd diezelfde synagoge uitgegooid. Als je gewoon echt vanuit de orthodoxie, Joodse orthodoxie, in één keer in Jezus gaat geloven, dan heb je wel een probleem. Hij vertelde onder tranen hoe pijnlijk hij vond, dat hij niet meer met zijn broers en zussen in de gewone Joodse synagoge mocht komen. Maar hij had dus in die synagoge waar deze belofte op stond. En hij bad ook elke dag voor zijn volk Israël. Nou, zegt Zacharia 14 dus dat die stroom van levend water uit de tempel stroomt. Dat is symboliek natuurlijk. En zo zal God de Heere koning zijn over heel de aarde. En alle heiden zullen Loofhuttefeest vieren in Jeruzalem. En zo leert de schrift ons toe te leven naar die grote dag. En ik wil je dat op je hart bidden. Ik zou je dat in die spiegel willen laten kijken. We maken moeilijke tijden mee. Het is echt moeilijk. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons in ons gewone dagelijkse bestaan in deze crisis. Wat doe je nou? Nou, zal ik je een goede raad geven? Dat helpt mij. Lees de Bijbel en bid elke dag. Geen grote stukken, ik las nu wel heel erg veel teksten, maar dat doe je als je uit moet leggen. Maar gewoon een paar teksten uit de Bijbel om de dag mee te beginnen. Om je hoop te voeden en om het toch een teken van hoop te zijn voor de mensen om je heen. Dus begin je dag met God. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus de schrift zegt het. Maar Jezus vervult het, dat is het tweede. Want we zitten hier nu niet bij elkaar om een soort Israël-theologie te propageren. U weet, als je er een beetje verdiept, dan weet je dat er heel veel Israël-theologieën en theorieën zijn. Nou, Jezus houdt zich daar niet mee bezig. Ik heb daar ook niet zoveel mee, moet ik eerlijk zeggen. Het allerbelangrijkste is de vraag: wie is Jezus, de Messias van Israël, voor ons? Hier is hij op weg naar Jeruzalem. Daar zal hij als paaslam sterven, Gods paaslam. Hij zal sterven voor de zonde van de wereld. En hier staat hij, in zijn eigen tempel, het huis van zijn vader. Als je van de week een keertje tijd hebt, moet je heel Johannes 7 eens lezen en dan moet je zien wat een gedoe er om Jezus is op dat Loofhuttefeest. Er zijn mensen die zeggen, ja, zou wel de Messias kunnen zijn? Nee, dat kan natuurlijk nooit zo zijn. Zijn broers, die drijven de spot met hem. Dus Jezus staat hier in zijn tempel, zijn eigen tempel, het huis van zijn vader, en hij staat er voor muren van verzet. Niemand ziet hem zitten. Discussies en gedoe. Die priesters die voltrokken alle rituelen, ook met die waterkruiken, mooi ritueel natuurlijk. En tegelijkertijd lees je Johannes 7, de Joodse leiders waren al bezig en vastbesloten om Jezus te doden, om hem uit de weg te ruimen. Wat een woestijnervaring voor onze Heer is dat geweest, de Zoon van God. Hij werd door zijn vijanden gehaat en door zijn eigen vrienden niet begrepen. Zijn broers dreven ook de spot met hem. En dat is heel merkwaardig, want nou lijkt die tempel, dat mooie huis van God, waar Jezus altijd kwam, die was zelf een woestijn geworden. Dan kan je je voorstellen dat de tempel een woestijn wordt, dat de kerk een woestijn wordt, waar geen levend woord meer is. En daarom staat er, schrijft Johannes, dat Jezus schreeuwde het uit. Hij moest gehoord worden. Boven alles uit. Het is eigenlijk de vraag van, is er iemand met echte dorst? Zou er onder al die mensen die zo aan het discussiëren zijn, ook misschien iemand zijn die werkelijke dorst heeft? Is er iemand die dorst heeft? Dorst naar God. Dorst naar zingeving. Dorst naar levensgeluk dat nooit meer stuk kan. Laat je naar mij toe komen, zegt Jezus. En laat hij drinken de woorden die ik spreek. Er is geen verzoening voor wie met rituelen en godsdienst heen leeft over zonde en schuld. Dan doe je alleen maar de dingen die je zo kan zien. Een slavenleven onder tyrannieke goden. En God heeft Israël eruit bevrijd. Uit Egypte en later uit Babel. En zo kwam Israël erachter in ballingschap. Werd ze wakker uit die valse dromen van geluk. Ze dachten, nou het kan niet meer stuk hier in dat beloofde land voor ons. En om daaruit te redden, gaf God zijn zoon uit liefde. De dood van Jezus was niet een noodlot. Maar dat was zijn bewuste keuze om zich te geven als lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is een prachtige uitdrukking. Ja. Zonde van de wereld wegdraagt. Allemaal dus ook. Dan zijn die van u, van jou, van de kinderen, van mensen om je heen er ook bij. En Johannes is er ooggetuige van. Jezus is de Zoon van God, de Messias van Israël, de redder van de wereld. Hij is de levensbron voor onderweg naar de toekomst van God. Nou, dan eindigt dat woord van Jezus dat de Heilige Geest is. Hè. Jezus bedoelde daarmee de Heilige Geest. Dat was zijn plaatsvervanger op aarde. Voor ieder die zijn woorden hoort en doet. Nou ja, ik weet niet wat dorst is, dat weet je in de woestijn. Tijdens die Israëlreis, die ik net even noemde, was ik ook op de Masada. En daar was meer dan 40 graden en dan had je water bij. Maar ik moest flesjes water bijkopen, anders had ik het absoluut niet uitgehouden. En daarom kon je gewoon Israël op de woestijngebieden vlak voordat je erin gaat ook overal water kopen. Nou, zo'n beeld gebruikt Jezus hier nu. Alsof hij zo'n waterverkoper is, maar je krijgt het voor niks. Zonder te betalen krijg je zijn leven als je zijn levenswoorden hoort. Levend water voor iedereen die het wil. Ja, dat is prachtig, want Jezus zegt er zal een stroom van levend water uit je komen. Zijn wij, mag ik je dat nou eens vragen? Dat vond ik dus echt op deze Israëlzondag een heel belangrijke voor mezelf. Zijn wij nou een zegen voor Israël? Wat heeft Israël aan ons te danken? En nogmaals, zien wij de nood van de mensen om ons heen? Zeg maar die 70 miljoen vluchtelingen. Of nou ja, dat is veel te groot, kan ik niet bevatten. Nee, ik ook niet. Maar de ellende om je heen, heel dichtbij, in je eigen netwerken, zie je het wel. Of heb je geen dorst naar God? Of heb je alleen maar genoeg aan jezelf en wat je ziet? Dan zie je niet wat Jezus ziet. Dan ben je blind voor wat Jezus deed in de naam van de God van Israël voor de wereld die op weg is naar veroordeling en ondergang. Gods liefde in de dood en opstanding van de Heer, dat is de bron van de kerk en dat raakt allereerst ook Israël. Zou de Heilige Geest de dorst van Israël in de Holocaust met zoveel miljoenen slachtoffers ook niet willen maken tot de dorst van heel de kerk? Dat het ook iets van jouw dorst wordt en mijn dorst wordt. Dat Israël zo moet lijden. Of merken we niet dat wij met theologie, tradities en rituelen de liefde van God kunnen blokkeren? Het is zo prachtig wat Jezus hier zegt. Het is drinken en laten drinken. De Heilige Geest is de kracht van God die getuigt dat Jezus de gekruiste leeft met alle macht in hemel en op aarde. God doet wat Jezus beloofde. Niet door kracht of geweld, maar door de Geest wordt het huis van God gebouwd. Ook de Nieuwtestamentische gemeente, dat wij hier mogen zijn vanmorgen. Een nieuwe tempel. God stopt nooit met de verheerlijking van Jezus. En daarom klinkt Jezus' roep altijd in de woestijn. Ook vanmorgen. Als er iemand is die dorst heeft, laat je naar mij toe komen. En dat vind ik zo prachtig, dat Jezus niet leert van nou, dan heb je het voor jezelf. Dat leert de welvaartstijd. Als ik maar genoeg heb, ja, de ander moet dat maar zien. Of nou ja, misschien dat ik er ook nog wel een keer wat in de collectezak kan stoppen. Maar nee, dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus wil niet dat wij het heil van God voor onszelf reserveren. Maar dat we het doorgeven. Toen God Israël riep, sloot hij de volkeren niet uit. En de overwinning van Jezus is redding voor Israël, voor de kerk en voor heel de schepping. En daarom zegt Jezus er direct achteraan. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water komen uit zijn binnenste. Doorgeven dus. Voor anderen. Drinken, maar ook laten drinken. Hij wil dat zijn woorden zullen worden voorgeleefd en verkondigd. Dat is de roeping van Israël die God belooft te zullen vervullen. En het is ook onze roeping die door Jezus vervult. Die Jezus vervult door zijn Heilige Geest. Ik heb daar een keer een prachtig voorbeeld van een collega van mij gehoord. Dat vond ik zo, maar geef ik jullie door. Die vertelde van een bergwandeling die hij in Zwitserland maakte. En dat die bergwandeling die begon bij een beek. En daarboven is de boerderij. Die had zeg maar een aftap gemaakt van die bergstroom naar een drinkbak buiten voor vee en zo. Maar bij die drinkbak vandaan liep een goot naar de volgende boerderij die ook een drinkbak had. En die daar weer. Dus je had een hele rij drinkbakken, zeg maar, die allemaal water putten van die ene beek. Begrijp je? Dat is wat Jezus wil. Dat jij aangesloten zult zijn, en ik aangesloten zullen zijn op die bron van levend water, wie Jezus voor ons is, en het doorgeven. Uit zijn binnenste komt, zeg ja, is dat de gelovige die de geest ontvangt, of bedoelt Jezus misschien zichzelf als levensbron? Ik denk dat het geen tegenstelling is. Het is dat beeld van die stroom en dat water dat doorstroomt. En daarom is, als wij Israël zondag gedenken, de vraag, hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Ben jij aangesloten op Jezus? Ben je geboren uit water en uit geest? Dan deel je ook in de grote toekomst voor Israël, voor de kerk en heel de schepping. Wij zijn geroepen om de belofte voor Israël te bewaren, te onderzoeken en te vertrouwen. Want de Heer zal koning zijn over heel de aarde. Er is voor goed een loofhuttefeest. Dat is niet meer of niet minder dan de vervulling van al Gods beloften aan Abraham. De woonplaats van God zal bij de mensen zijn. Een betrouwbaar woord. En hij geeft, staat in het laatste Bijbelboek, iedereen die dorst heeft, vrij te drinken uit de bron van levend water. Vrij drinken uit de bron van levend water. Kom maar als je dorst hebt. Doe je het ook? Bid er maar veel om. En doe het echt. En neem de proef op de som. Vraag jezelf af wie van jou de woorden van Jezus ziet en hoort. Wie is dat? Amen. Psalm 87 wordt nu voorgespeeld en dan declameer ik vers 1 en daarna gaat het over de versen 1, 2 en 3. We zingen in ons hart nu de Pinksterpsalm 87. Op Sionsberg sticht God zijn heilige steden. Ze heeft zijn hart. Hij houdt daar open hof. O Godstad, vrolijk zingen wij uw lof. Door uw poort zal ieder binnentreden. We gaan u God danken en met een voor elkaar bidden. Er zijn bijzondere voorbeden. We bidden voor Heli Hegeman en haar man Maarten Blassen, nu hun enige dochter en hun enige dochter Lian, omdat Enya een einde maakte aan haar leven. Wat hebben deze mensen de kracht en de liefde en de nabijheid van God nodig? Laten we bidden dat de naam van de Heer Jezus de troost en de kracht heel dichtbij ze zal zijn. En we bidden voor de heer Spek die zijn zus moest verliezen en poos geleden ook al een broer verliezen. Dan is het een na het ander zo komt, dat is ook heel heftig. We bidden ook voor meneer Spek en ja, voor zoveel anderen meer in ons eigen stilgebed zometeen. Laten we nu God danken en met en voor elkaar bidden. Machtige God van Israël, u bent de koning der koningen, de Heere der Heren en u sluit niemand buiten. Uw liefde gaat werkelijk uit naar iedereen en dat hebt u laten zien in de schrift, in uw woord. En als wij dat moeilijk kunnen vinden, dan hebt u het laten zien in dat voorbeeld en die bron die u zelf bent, Heer Jezus. U bent het vlees geworden woord, de schriften die vervuld zijn in u en u doet dat ook. En daarom danken we dat u, die in onze handen stierf, uit de dood is opgestaan. En dat u voor mensen die zoals wij zijn, dat u het leven verwerft en verworven hebt en het aan ons wil geven, uitdelen, uitgenade om niet iedereen die naar u toe komt en vraagt om dat water en zal het krijgen. En u zegt tegen elk van ons, kom maar als je dorst hebt. En als we eraan denken dat uw belofte is dat als wij drinken, dat anderen dan van ons te drinken krijgen en we kijken naar de praktijk van ons leven, dan staan we wel beschaamd, God. Want wat komt daar nou van terecht in ons leven? In het leven van ons allemaal. Of je nou dominee bent of niet, dat maakt niet uit. Maar wat komt daar weinig van terecht, God? Wat een dorst. Wilt u die dorst vervullen? met de liefde van uw heerlijke naam. En dat we bij het woord mogen leven en dat we mensen van hoop mogen zijn, niet voor onszelf zullen gaan, maar in de wegen van u zullen leven, denken, handelen en tot zegen zijn voor elkaar in de gemeente, maar ook daarbuiten in ons dorp. Dat we mensen van hoop mogen zijn. Beleid u, Heere God, dat er zoveel pijn is en dat raakt ons echt. En geef, Heere, dat we ons nooit zullen verharden tegen de pijn en de zorg en de moeite van andere mensen. Daarom doen wij voorbeden voor Israël. Zegen uw volk Israël. Dank u wel dat u ook aan Israël trouw bewezen hebt en zult bewijzen. Zegen uw kerk die vervolgd wordt, heel bijzonder. Die verdrukt wordt en die gemarteld kan worden en soms ook gedood. Die soms de meest vreselijke dingen meemaken. En die toch door uw genade overeind gehouden wordt en bron van zegen zijn voor de mensen om hen heen. Geef dat uw kerk heel bijzonder gezegend wordt. Maar wilt u ook de kerk in ons land zegenen? Wilt u de verschrikkelijke verdeeldheid tussen kerken wegnemen? En wilt u geven, Heere, dat waar wij van de kerk een woestijn gemaakt hebben, u er weer een gewaterde hof van wilt maken door uw Heilige Geest? En geef dat we de stem van u in de kerken mogen horen en drinken zullen. En door zullen geven de grote liefde van u en de eeuwige toekomst voor Israël, voor uw kerken, voor heel uw schepping. Maak ons tot die mensen van hoop door de genade van de Heilige Geest. Dat er ook een levenswater stroomt in ons leven en door ons leven heen naar anderen. Water in de woestijn. Water dat leven geeft en levend maakt. Vader, we bidden u voor mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Bidden voor Hedy Hegeman en haar man Maarten Blassen en voor Lian. We begrijpen dat niet, Heere, als zulke dingen gebeuren, maar de pijn is schrijnend en dat doet zo ontzettend veel zeer. En we bidden u, Heere, of u de troost wilt geven. Dat u wilt geven dat deze familie, maar ook alle die met Enya verbonden waren, troost zullen vinden bij u. Dat uw liefde hen mag aanraken en troosten. Help hen in deze moeilijke tijd. En geef dat we desondanks toch mensen van hoop zullen zijn. Bidden u voor meneer Spek die een zus moest verliezen en ook een poos geleden al een broer. Wat een pijn als zo het een op het ander komt. Zegen hem bij het verwerken van dat verlies. En we bidden u, Heere, voor alle die denken aan andere verliezen die geleden moesten worden in ons leven. Wat kan dat veel zijn? Wat lijkt het leven van een mens vaak op een woestijnleven? Dan kunnen we alles voor de wind hebben en tegelijkertijd zo diep ongelukkig zijn. En u bent daarvoor gekomen om dat ongeluk, de zonde uit ons leven weg te halen en ons het leven van de Heilige Geest te geven. Uw liefde in plaats van onze boosheid en ons verdriet en onze pijn. Doe dat, lieve Vader, bij ons allemaal. En geef dat we zo tot zegen mogen zijn in onze eigen netwerken. We bidden u, Heere, of u de overheid wilt helpen om de coronacrisis in goede banen te leiden en te managen. We bidden u voor artsen en medici die bezig zijn om medicijnen en een vaccin te zoeken. Wilt u dat zegenen? We bidden u, Heere, voor mensen die vlakbij of ver weg wonen en die vaak het meest nodig niet hebben, dat wij ze mogen zien met het hart en de ogen van u, Heere Jezus. En dat ze het zullen merken, dat wij bij u horen. We bidden u of u ons wilt leiden, ook als we gewoon onze persoonlijke zorg, onze persoonlijke dank bij u brengen in een moment van stil gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we dit alles tegen u mogen zeggen. En dat we u mogen danken en ook mogen bidden. Wees ons nabij in die wonderbare naam van de Heer Jezus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu ons geloof belijden en dan zoeken we eerst op in de Nieuw-Veense bundel lied 44. Dat is de Evangelische liedbundel 411. Jezus leeft in eeuwigheid. Ik ga dat niet lezen. We lezen dat gelijk mee. Ik denk dat het een heel bekend lied is dat we dat wel kennen. En de organist speelt het zometeen na de geloofsbelijdenis. En wij zingen in ons hart mee terwijl de tekst van lied 44 uit de Nieuw-Veense bundel voor ons ligt. Mag ik u verzoeken te gaan staan? In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal nooit eindigen. En wij geloven in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En we belijden een heilige algemene apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Gaat nu heen in vrede, bewaar en geloof het evangelie, draag met u mee de zegen van de God van Israël. En dat is de belofte dat hij in zijn naam, en wij kennen die naam, de naam Jezus, erbij is. Wees een zegen. En ontvang zo de zegen van God voor anderen en voor uzelf. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden. Mogen de Heer in het licht van zijn aangezicht over u laten schijnen. Mogen hij jullie genadig zijn. Mogen de Heer zijn aangezicht aan jullie toewenden en jullie jouw vrede geven. In de naam van Jezus. Amen.